Goedenavond en hartelijk welkom. Je luistert naar de maandelijkse uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha vanuit de mediastad Hilversum. PI4AA is de verenigingszender van de Veron. Wij zijn in de lucht op iedere eerste vrijdag van de maand via de volgende frequenties. Op 40 meter hoor je ons op 7073 kHz en dat is plus of min QRM. In de 2 meter band zijn wij te beluisteren op 145.325 MHz in Midden-Nederland. En ook hoor je onze uitzending via PI2NOS natuurlijk op 430.125 MHz. Het is 9 uur. Let the show begin. Veel plezier bij Papa India 4 Alpha Alpha. Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Een heel goedenavond, ik ben Heather, PD3 GVQ. En ik heet u ook allemaal welkom bij deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha van vrijdag 5 juni 2020. Net als altijd beginnen we de uitzending met het korte nieuws. Dat is zoals gebruikelijk samengesteld en ingesproken door René, PE1 GDP. Na het korte nieuws volgt het PI4AA-DX nieuws, verzorgd door Remco, PA3 FIM. Ook deze maand heeft Remco weer zijn best gedaan om er ondanks alle lockdowns weer iets van te maken. Ook deze maand ben ik weer in de bladen gedoken en geef een samenvatting van de hoogtepunten. En er is weer nieuws van de Dutch Young Ladies Club. Natuurlijk zijn zij regelmatig actief. En deze keer vertelt Claudia PA5CT over de Day of Wales contest van vorige maand. We sluiten deze maand de uitzending zoals gebruikelijk af met een PI4AA radioreport. Al ruim een half jaar lag er een lezersvraag op de plank en daar is die eindelijk. Remco PE1PIP sprak met Kees PE5T over een paar antenneopties voor de expedities.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Korte nieuwsitems. Hete plasma als aandrijving. Fossiele brandstoffen leveren broeikasgas en draagt bij aan de opwarming van de aarde. En leidt ook tot gezondheidsklachten. Maar wetenschappers hebben mogelijk de oplossing waar we zo hevig naar zoeken. Geen fossiele brandstoffen. De motivatie van ons werk is om het probleem van de opwarming van de aarde als gevolg van het gebruik van verbrandingsmotoren die op fossiele brandstof werken, zoals die van auto's en vliegtuigen, op te lossen, vertelt onderzoeker Zhao Tang van het Institute of Technology Science, Wuhan University of China, in hun publicatie van afgelopen 5 mei. En daar zijn de onderzoekers in hun artikel Jet Propulsion by Microwave Air Plasma in de Atmosfeer in geslaagd. Ze presenteerden met enige trots een prototype dat elektriciteit en de lucht eromheen gebruikt als aandrijving. Er komt geen fossiele brandstof aan te pas en daarom is er ook geen CO2-uitstoot die het broeikaseffect of de opwarming van de aarde veroorzaakt. De werking. Afgezien van vast, vloeibaar en gas is plasma de vierde toestand van materie. Plasma bestaat uit de verzameling van geladen ionen, legt Zhao Tang uit. Het komt van nature voor op plekken zoals op de zon en in bliksem, maar kan ook worden gegenereerd. Voor conventionele straalmotoren van vliegtuigen worden fossiele brandstoffen en zuurstof in een verbrandingskamer verbrand om op die manier een hete straal voor voortstuwing te produceren. Maar de onderzoekers gooiden in hun studie over een andere boeg. In hun prototypeapparaat gebruiken ze alleen elektriciteit en lucht, dus geen fossiele brandstoffen, zegt Tang. De onderzoekers creëerden een plasmastraal door lucht onder hoge druk samen te persen en microgolven te gebruiken om de lucht onder druk te ioniseren. Tijdens een experiment slaagden de onderzoekers erin om op die manier een stalen bal van 1 kilo op te doen te stijgen en over een buis met een diameter van 24 mm heen te tillen. Ze waren verrast om te zien dat met een vermogen van slechts 400 watt de kogel opgetild kon worden, vertelt Tang. Dit betekent dat bij 1 kilowatt de hefkracht ongeveer 28 newton is. We waren best verbaasd toen we ontdekten dat dit in dezelfde orde van grootte ligt als de stuwdruk van een commerciële straalmotor. De bevindingen uit hun studie suggereren dat de straalmotoren op basis van microgolf luchtplasma een potentieel levensvatbaar alternatief kan zijn voor de conventionele straalmotor aangedreven door fossiele brandstof. De vraag is echter of de nieuwe methode ook net zo effectief is. Het verbranden van fossiele brandstoffen is misschien goedkoper, maar in dat geval wordt er geen rekening gehouden met de kosten door schade aan het milieu, ligt Tang toe. Bovendien is bekend dat de efficiëntie van een hedendaagse automotor slechts rond de 20% ligt. Ze hebben de efficiëntie van hun prototype nog niet helemaal in kaart gebracht, maar ze zijn ervan overtuigd dat dit beter moet zijn dan 20%. Hoewel de bevindingen veelbelovend klinken, zijn er toch nog een paar obstakels. De toekomstige uitdaging is om de werking op te schalen naar een veel hoger vermogen, vertelt Tang, zo'n 100 kilowatt of zelfs een megawatt. Een andere uitdaging is de ontwikkeling van nieuwe technologie om elektriciteit op te slaan. Om een groter vliegtuig een langere afstand te laten vliegen, hebben we namelijk veel elektriciteit nodig. Ook al is het niet nodig om tijdens de vlucht lucht te vervoeren. De studie wijst uit dat in de toekomst vliegtuigen, auto's en schepen mogelijk elektriciteit en de lucht om hen heen kunnen gebruiken als aandrijving. En hoe futuristisch dit ook klinkt, wellicht hoeven we ons hier niet eens zo lang op te wachten. We denken dat plasmamotoren voor kleine transportvoertuigen binnen 10 jaar al realiteit zullen zijn, zegt Tang. Voor grote vliegtuigen kan dit echter wat langer duren. Maar dat dergelijke motoren ook ooit voor Jumbo Jets realiteit worden, is een belangrijk streven. Technoavonden in de afdeling Zuidwest-Nederland. De derde woensdag van de maand zijn de technoavonden bij de afdeling Zuidwest-Nederland. De technoavond gaat sinds woensdagavond 27 mei weer door. Met de regel 1,5 meter afstand is dat met hooguit 5 man in de clubcheck in Vlissingen. Betreft het aanmelden. Je bent welkom naar bevestiging van je aanmelding via e-mail pe1mwb@zeelandnet.nl. De bevestiging krijg je uiterlijk op dinsdagavond. Tijdens de technoavond is PI4ZWN op QRV op 145-225. Van 19:30 tot 19:55 kun je vragen stellen of er nog plaats is en of je welkom bent. Herijking novice. Agentschap Telecom heeft de vereniging laten weten dat de implementatie van de herijking voor de novice licentie vertraagd is. Door de maatregelen rondom het coronavirus werken veel AT-medewerkers thuis. Ze hebben daardoor andere werkzaamheden gekregen en de prioriteiten zijn aangepast. Aanvankelijk stond de implementatie voor medio juli 2020 in de planning. Het is niet bekend wanneer de werkzaamheden weer worden opgepakt. Het is niet uit te sluiten dat dit pas eind volgend jaar zou gebeuren. Met de herreiking zouden novice amateurs onder andere de volledige 20 en 40 meter band mogen gebruiken. Aankondiging vossenjachten. In verband met het virus zijn er geen vossenjachten komende maand en heb ik ook niks te melden. Heeft u nieuws, laat het ons weten.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Soms zijn het exotische landen ver weg. Of misschien wel zelden gehoorde landen dichtbij. De D-expedities die je de komende maand niet mag missen hoor je hier in het PIVAA DX Nieuws.
Goedenavond iedereen, dit is het Papa India 4 Alpha Alpha DX Nieuws. Na de afgelopen 2 maanden is al wel duidelijk gebleken dat er door de coronaperikelen wereldwijd niet of nauwelijks D-expedities zijn. Dus elke keer is het voor mij dan weer een soort met van uitdaging van ja, hoe vullen we de uitzending nu weer? Nou, ik heb in de afgelopen maanden heb ik wat verteld over operating practice en over de X op de korte golf. Op een gegeven moment liep mijn creativiteit ook wel een beetje op. Dus ik dacht, we gaan het iets anders doen. We gaan niet naar de onderkant van het radiospectrum, maar we gaan naar de bovenkant van het radiospectrum. En waar kan je dan in Nederland beter zijn dan bij Hans P1CKK? Hans, goedenavond.
Goedenavond Remco.
Ja, nou leuk. Wij kennen elkaar al heel lang. Zelfs volgens mij nog voordat jij je zendmachtiging had. Ik dacht dat het iets van 77, 78 was vorige eeuw. Klopt dat?
Ja, 78 ben ik gelicenseerd. En ik denk ook dat dat het jaar is dat jij Korte Hoef mocht verlaten en in Hilversum op bezoek kwam, her en der.
Ja, ik ging toen naar de middelbare school, ja.
Ja, precies.
Nou
ja.
En toen zagen we allemaal 3 meter stations vanuit Hilversum, die ik dan probeerde vanuit Korte Hoef te bereiken. Nou oké, vanaf eind jaren 70 ben je gelicenseerd. En eigenlijk is het zo, dat zijn wel een beetje bekend om, is dat jij hebt wel ontzettend veel passie voor microgolven. Hoe komt dat?
Ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe dat gekomen is. Wat mij daaraan trekt is het feit dat je eigenlijk alles zelf moet maken. Ik ben een ontzettende doener en prutser. En in die microgolven, dat was zeker in die begintijd, daar was niks. Je moest alles bij elkaar scharrelen van surplus of zelf veel loodgieterswerk, zoals ze dat toen zeiden. Nou, ik ben wel handig, dus wat dat betreft ook mechanisch handig en dat lag mij wel. Dus vandaar dat ik daar een beetje in terecht ben gekomen. Aan de andere kant, de buurman. Ik kon vanuit mijn dakraam van mijn ouders de check inkijken van PNL Echo Zulu. En dat is inderdaad een pionier in Nederland voor wat betreft de microgolfactiviteit. En zeker in de begintijd, toen was hij ook nog net met 10 gigahertz bezig. Dan hadden ze ook nog geen output enzovoort. Ja, dat trok mij wel. En dat was mede de reden dat ik die interesse heb toen had en nog steeds heb. Want er is niks veranderd.
Nee, het is inderdaad wel bekend dat jij ontzettend handig bent. Je bent geïnspireerd door Arie Dochteron, PNL EZ. Inderdaad een van de misschien wel Europese microgolf pioniers. Er wordt hier een jaar geknikt. Maar goed, dan moet je toch aan de ontwerpen, aan de schema's destijds, eind jaren 70, aan de spullen zien te komen. Waar haalde jij dat dan vandaan?
Nou ja, de grote. In Duitsland liep altijd wel een beetje voor. In Duitsland, wat betreft microgolf. Het allereerste was Engeland, liep wat voor. Maar toen het allemaal smalband ging worden. Want helemaal in het begin was het natuurlijk heel veel breedband, 10 gigahertz bijvoorbeeld. Later is het smalband geworden. En dan zie je dat de ontwerpen toch wel uit Duitsland komen. Er zijn een paar amateurs daar bijzonder actief in geweest. Deze 0DA bijvoorbeeld.
Ja, Jurken Daams is dat, hè?
Daams, die heeft veel gepubliceerd. Vanuit de Dubus is er veel gepubliceerd. En UKW-berichten, daar is veel gepubliceerd. Nou ja, dan probeer je toch dingetjes na te maken in het begin. En kijken of je het aan de gang krijgt. Want ook die ontwerpen waren niet altijd rock solid. Dus dat was ook nog van hoe zet je het in elkaar? Als je het precies nabouwt, dan doet hij het niet. Maar je moet het net even anders doen dat hij het wel doet.
Dus ik kan me nog herinneren dat we altijd in de jaren 80 en jaren 90 spraken over zogeheten Duitse watten. Wat zijn dat precies?
Duitse watten. Nou ja, de Duitsers die claimen als een versterker bouwen altijd een uitgangsvermogen. En wij konden dat nooit reproduceren. En we hebben onze grote twijfels of de Duitsers dat zelf ook wel konden. Maar daar komt de term Duitse watten vandaan.
Ja, die waren toch twee keer zoveel als Hollandse watten? Ja,
twee keer weet ik niet, maar...
Het zag er altijd wel ontzettend mooi uit. Heel mooi glimmend, mooi opgepoetst en zo.
Bij mij, ja. Nee, dat is, ja, en de Duitsers ook. Ja, bij mij ook hoor. Ik was ook van het poetsen. Maar er is veel gebouwd. Ontzettend veel gebouwd. Als ik kijk, want dat is inmiddels 40 jaar geleden dat ik daarmee begonnen ben. Al niet langer, denk ik. Ja, nee, langer al. Tering, want word ik oud.
Hans, we worden oud. Jij bent net iets ouder dan ik, maar we worden oud, helaas.
En als ik nog eens kijk hier op zolder wat er aan kratten ligt, maar met projectjes die opgestart zijn en toen nog redelijk actueel zijn en nu zeker achterhaald, dan ben ik wel heel actief geweest, ja.
Ja, jij hebt je inderdaad wel suf gesoldeerd, zoals wij dat zeiden. Maar goed, hè, het is natuurlijk ook leuk om met die spullen die je dan in elkaar hebt gezet, om dan natuurlijk gewoon verbindingen of QSO's te maken. Tenminste, jij behoort toch wel zeker ook in die categorie.
Jazeker. En was dat zeker in de begintijd, bouwden we ons suf om het contactstation dat wij opereerden. Dat was later PA6 November Lima geworden vanuit Hoek van Holland. Daarvoor hebben we met wat andere roepnamen door het hele land gezeten. En altijd actief in de microgolf. En zelfs ook heel succesvol in de microgolf. Zeker in de eerste jaren zijn we regelmatig kampioen van Europa geworden. Met de spulletjes die we gemaakt hebben. Mede door mij. En PA3 BPC was ook heel actief daarin. Samen hebben we eigenlijk altijd die spullen gebouwd.
Ja, dat klopt. Ik ben zelf ook lid, haakje opener geweest van die contestgroep. En jij en Ron waren toch wel de bouwers. Het was wel zo dat sommige leden toch ook nog wel een opdrachtje kregen. Hè, van maak 13 centimeter of maak een eindtrap. Of maak een mixer of doe wat. Hè, in ieder geval dat je daar ook daar een bijdrage aan kon leveren. Maar goed, als je het dan gewoon een beetje hebt over de activiteiten op de microgolfbanden. Hè, hoe was dat vroeger in jaren 80, jaren 90, misschien de jaren 2000. En hoe is dat nu?
Nou, in het verleden werd er meer gehobbyd. Dat zag je in vooral in Nederland. Het was zeer goed mogelijk om 100 Nederlandse kols te werken op 23 centimeter bijvoorbeeld. Geen enkel probleem. Op dit moment is dat dat is dood. Er zijn 5 of 6 actievelingen. En die hoor je dan nog tijdens activiteitencontesten of meestal activiteitencontesten. Maar voor de rest is de animo is ontzettend teruggelopen.
En hoe komt dat, denk je?
Ja, ik weet het niet hoe dat komt. Je zou zeggen, het kan allemaal veel makkelijker. Nou, ik denk de aanwas vanuit de jeugd is minimaal. Die hebben allemaal andere interesses. En de wat oudere garde, ja, die stoppen ermee. Het is wat het is.
Hey, en als je dan hebt over zeg maar even activiteiten op microgolf. Het is zo dat, vroeger waren er meer stations, zei je al. Hè, maar als je nu even gaat terugkijken naar zeg maar, de afstanden die je kon overbruggen in de jaren 80, 90. En de afstanden die je zeg maar anno 2020 kan overbruggen. Zit daar nog een soort, valt daar nog iets over te zeggen?
Nou ja, die afstanden zijn eigenlijk wel hetzelfde. Alleen vroeger, toen schreven we dat toe aan. Je maakte troposcatterverbindingen naar, Engeland in. Of tot zo'n 700, 800 kilometer. En als er condities waren, dan kwam je gewoon verder. Dan bogen de golven af. Hè. De eigenschap van de microgolven is dat het rechtdoor gaat en gaat de hemel in. En als het wat tegenkomt onderweg, dan heb je een kleine reflectie ergens naartoe. En dat kan op allerlei deeltjes zijn. Of dat kan op vliegtuigen zijn. Nou, wat we toen nog niet zo goed wisten, is hoe al die vliegtuigen vlogen om ons heen. En de laatste jaren, de laatste 10 jaar, is dat allemaal bekend. Je weet precies welke vliegtuigen waar vliegen. Dat kun je op internet allemaal volgen. En nou blijkt dat al die verbindingen die wij vroeger min of meer aan random troposcatter of wat dan ook hadden toegedicht. Dat zijn waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk aircraft scatter verbindingen geweest. Op het moment is het zo dat je daarop gaat sturen. Je hebt op internet contact met je tegenstation en je weet waar de vliegtuigen vliegen en dan is het een goede uitzoeken. En als hij in het pad zit, dan ga je de test doen. En dan heb je ook, de succesrate is natuurlijk veel hoger op dat moment, want je weet dat er een vliegtuig zit. Dat gaat het ook nog eens niet, maar het gaat ook heel vaak wel. En tot 800 kilometer zijn dat prima. Is dat een prima weg om een verbinding te maken op 23 centimeter of op 10 gigahertz? Op 10 gigahertz gaat het nog veel beter dan op 23 centimeter.
Ja, oké. Dus dan gebruik je zeg maar een vliegtuig als passieve reflector. Hè? Dus dan is er ook maar dus een heel klein tijdsframe waarbinnen je dan het QSO kan maken. Klopt dat?
Ja, naarmate die verder weg zit, wordt dat tijdsframe steeds kleiner. Want op een gegeven moment, net boven de 800 kilometer, dan zijn de hoogstvliegende vliegtuigen voor beide stations over de horizon. En dan gaat het niet meer. Dus zeg maar tot die afstand, en heb je sprake van 800 kilometer, dan heb je echt maar een paar minuten de tijd dat je die verbinding moet maken. En dan moet precies dat vliegtuig ook in dat puntje vliegen. Nou, daar is wat software voor om dat uit te zoeken. Maar stations die dichterbij zijn, dan heb je een ander probleem. Dan heb je wel allebei zicht op het vliegtuig. Alleen jouw antenne staat er niet naartoe, want die staat naar de horizon. En dan moet je af en toe, dan moet je eigenlijk je antenne een beetje kunnen tilten naar het vliegtuig toe. Om alle energie die je uitzendt ook daadwerkelijk daar te krijgen.
Ja, nou is het ook wel zo dat wij vanuit Hoek van Holland met de contesten bijvoorbeeld altijd OE5XBL of later OE5D werkte. Dat was een afstand van 800 kilometer. En dat ging eigenlijk met Tropo ging dat altijd. Daar hadden we op 70 en volgens mij op 23 ook geen vliegtuigen voor nodig.
Ja, dat waren gewoon vliegtuigen.
Meen je dat?
Dat meen ik, ja. Boven Frankfurt schijnen er zoveel dat pad eigenlijk altijd werkt. Ik test regelmatig. Ja, ik heb naar het oosten een heel slecht QTH, dus dan stook ik al mijn energie in het bos op. Maar naar het westen en naar het noordoosten heb ik een redelijk QTH. En dan test je met bijvoorbeeld SK7MW, dat is een Zweeds station. En die heeft echt heel veel vermogen en een grote antenne. En die heb je dan met troposcatter, heb je daar een marginaal CW-signaaltje van. Maar als er sprake is van een vliegtuig, dan kan je in phone prima QSO met hem maken. En ik weet bijna zeker, omdat er zoveel vliegtuigen vliegen, dat een verbinding naar Oostenrijk en Tsjechië bijna altijd wel een vliegtuig in het spel is.
Oké, dus dat is even nieuw voor mij. Hè? Dus dat zijn kennelijk dus recente inzichten. Dus wat jij wil zeggen is dat op het pad, zeg maar even wat vroeger altijd gewoon op 70 of 23 altijd onze best DX was, dat daar zeg maar zoveel vliegtuigen waren, dat er een soort continuum aan vliegtuigen was, dat je bijna zou verdenken dat het een troopoverbinding zou zijn.
Ja, nou precies. Ik heb wel testen gedaan met de knaleilanden die ook op zo'n soort afstand liggen hier vandaan. En nou, dat is een stroom in normaal, als een normaal niet met de corona. Want we merken nu dat het zo was, want nu werkt het niet, omdat de vliegtuigen weg zijn. Maar tussen Parijs en Londen vliegen zoveel vliegtuigen dat er eigenlijk een continu pad is via een vliegtuig. We komen daar nu achter, of tenminste ik kom daar nu achter, dat het een heel stuk slechter gaat. Wat met de activiteiten contesten op de dinsdag bijvoorbeeld, de derde dinsdag van de maand, dan werkt hier altijd een aantal Engelsen. En sinds de corona is dat veel moeizamer, omdat er gewoon veel minder vliegtuigen zijn. Nou ja.
Oké, nou dat is op zich wel een heel interessant inzicht, zeg maar. Dit is echt nieuw voor mij. Hè? Dus vroeger waren we inderdaad opgevoed met troposcatter. Ja. En dan moest je nog 10 dB meer output maken. En dan kon je weer 100 kilometer verder komen. Ja. Hè? En ja, waar is dan het einde? Maar daar kom ik...
800 kilometer is het einde. 800, want verder gaat het via vliegtuig niet.
Hey, oké, dat is de wet van Hans CKK. Dus dan ook weer even een primeur bij deze. Hey, maar als we het dan toch even hebben over 10 dB meer output, om dan met, nou ja, wat wij vroeger dan tropo noemde, maar dat heb jij dus kennelijk nu in dit interview ontkracht, om dan toch 100 kilometer verder te komen. Ja, op een gegeven moment heb je dan een eindtrap van 100 watt. Maar dan moet er natuurlijk een eindtrap komen van een kilowatt. Hè? En volgens mij raak ik daar bij jou toch ook wel een beetje een gevoelige snaar in de zin van een stukje passie.
Nou, ik vind het altijd wel leuk om inderdaad wat meer vermogen te maken. In het begin waren dat buizen. En solid state is het heden ten dagen relatief eenvoudig om toch behoorlijk vermogen te maken. En hier lokaal heerst wel eens het idee dat een soort van therapie voor mij is. Want het gaat mij redelijk goed af. Dus als ik in een slechte bui heb, dan ga ik maar weer een eindtrap bouwen. Want dat lukt altijd wel.
Ja, het is een soort met van, hoe noem je dat ook alweer? Wellfulness of mindfulness of zoiets. Of een beetje een soort yoga. Je wordt er in ieder geval een stuk rustiger van. En als hij een beetje kribbig is en dan gaat weer eindtrappen maken, dan is hij daarna weer aan te spreken. Dus, maar wat maakt het nou dat specifieke deel van die hobby dus kennelijk die werking op jou heeft?
Ja, ik heb geen idee.
Wij vragen het ons ook namelijk af.
Nou ja, ik heb geen idee, maar ik vind het altijd wel grappig om te doen. En ik heb het met mijn collega-amateurs dan ook altijd over coax opwarmen en niet over zenden. Heb je nog coax opgewarmd? Dat is een beetje de vraag, met de onderliggende vraag van heb je nog wat gezonder of zo?
Of heb je nog wat output gemaakt? Hè? Nou ja, goed, ik kan me nog wel herinneren dat vroeger deed je dan de dun teflon coax in een afwasbak met water en dan ging je fluiten en dan moest het water gaan koken.
Precies, dat was de dummy load, de goedkope dummy load. Want ja, in de studententijd had je geen rode cent natuurlijk en dan moest je op manieren zien te vinden om bijvoorbeeld een goede dummy load te maken. Nou, een stuk coax is op microgolf een prima dummy load. Leg 20 meter RG213 neer en schroef helemaal niks aan het eind en je hebt een fantastische dummy load op 13 centimeter. Die alleen maar beter wordt naarmate de frequentie hoger wordt. Nou, vindt hij maar eens.
Ja, nee, er is natuurlijk meer verliezen in de coax. Dus dan wordt ook de aanpassing ook beter. Oké, Hans, ik kijk ook even naar de tijd. Het is de bedoeling dat we het hier binnen... Wat hè? De tijd vliegt, precies. Zelfs in de coronatijd vliegt de tijd. Ik wil jou ontzettend bedanken voor jouw tijd en de gelegenheid en het lekkere kopje koffie.
Komende zondag, hè? Komende zondag is er een microgolf contest in Engeland. Het start om 8 uur. 23 tot en met 6 centimeter. Nee, 23 tot en met 9 centimeter, dus 3 banden. Dus mocht je spulletjes hebben, ja, steek het eens aan. En er is altijd vanuit Engeland wel wat activiteit. Daar zie je dat het toeneemt weer. Dus er is toch een dip geweest, maar nu neemt dat toch weer toe. Er is meer activiteit op 23 centimeter. En het is altijd leuk om een Engelsman te werken. En na zondag is er een soort activiteitencontest.
Nou, dankjewel voor deze tip. Hopelijk dat een aantal mensen die hiernaar luisteren zich geïnspireerd voelen om toch te kijken of er nog wat microgolfspulletjes ergens nog wat liggen en om dat aan te steken.
Er zijn 900 genoeg in de wereld. 9600 zijn er genoeg?
Nee, 9700.
Oh, 9700.
Okay, dus jij zegt nu bij deze van... jongens, ik daag jullie uit om die IC9700... ook eens een
van
keertje van de rondstraler af te halen... en even een enkel zijband te zetten. En eens even kijken of je eventueel met een klein jakertje... of met een achie toch kan proberen... om in Nederland wat verbindingen te maken. Is dat wat je zegt?
Dat is wat ik zeg, ja. Daar zijn die dingen ideaal voor.
Laten we daarmee afsluiten. Hans, dankjewel. En iedereen ook een prettige avond namens Remco PL3FIM.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Net zoals vorige maand heeft de crew van PI4AA de meest recente Amerikaanse QST, Engelse RADCOM en Practical Wireless voor u doorgebladerd en hieruit de stukjes beschreven die ons het meest aanspraken. Deze maand trekt de voorpagina van de QST de aandacht met een foto waarop een radiozendamateur staat die middels een zonnepaneel zijn veldwachtstation van spanning voorziet. Bij de RADCOM zijn er diverse schermen te zien van een SDR-ontvanger als aandachttrekker voor een artikel over storingen van VDSL-netwerken. De Practical Wireless heeft op de voorpagina een foto van een QRP-zendontvanger voor digitale modus welke in het blad wordt omschreven. Whisky Bravo 8, Victor Golf Echo, heeft in de QST een artikel geschreven over batterijgebruik tijdens portable activiteiten zoals bijvoorbeeld een velddag. Hij beschrijft in het stuk de nodige zaken zoals het berekenen van de benodigde capaciteit bij verschillende uitzendmethodes en zendvermogens. Hij bespreekt een aantal soorten batterijen die beschikbaar zijn zoals NiCad, loodbatterijen, lithium-ion enzovoorts. Het zal duidelijk zijn dat de uitzendmethode en het zendvermogen een aardige aanslag doen op de capaciteit van een accu tijdens het zenden. En dat bij QRP-vermogen en QRP-set die niet veel stroom trekken tijdens het ontvangst met bepaalde lichtgewicht accupakketten lang gewerkt kan worden, zonder dat er gewisseld moet worden. Dit in tegenstelling met een normale amateurbasisset die voor een paar uur spelen op de banden toch al snel een stevige en zware loodaccu nodig heeft. Alpha Charlie 9 Echo Zulu heeft een heel artikel geschreven over het werken met meerdere HF-stations op één locatie, tijdens bijvoorbeeld een velddag. Maar hier zouden we natuurlijk ook de Jammery on the Air kunnen lezen. Hij beschrijft hier zijn experimenten met verschillende antennes en sets en hoeveel invloed ze op elkaar hadden als ze tegelijk werden gebruikt zonder bandpas of laagdoorlaatfilter. Op zich bij voldoende afstand lijkt dat nog acceptabel te kunnen, mits de volgende punten worden gevolgd. Het zendvermogen wordt flink gereduceerd. Er wordt rekening gehouden dat men niet gaat werken in de buurt van de harmonische frequenties, goede kwaliteit ontvangers die tegen stevige signalen kunnen en schone zenders. Uiteraard moet de koppeling tussen de meest gebruikte antennes zo maximaal mogelijk zijn. In de QST is een uitgebreide test opgenomen van de Anytone ATD578UV3 Pro, een van de laatste nieuwe driebanden sets van Anytone. Voorzien van de 2 meterband, de in Nederland niet beschikbare 1,25 meter band en 70 centimeter. Zoals we van de QST gewend zijn, worden ontvanger, zender, maar ook software om de set te programmeren uitgebreid onder de loep genomen. Een andere interessante test is de nieuwe Rig Expert Stick 230. Rig Expert is bekend voor het leveren van goede, nauwkeurige en redelijk betaalbare meetapparatuur voor het doen van metingen aan onder andere antennes. In de tijd van goedkope VNA's uit China is het mooi om te zien dat de heren uit Kiev weer met een nieuw interessant product zijn gekomen die duidelijk een iets hoger segment bedient. Deze stick 230 is hierop geen uitzondering. Hij is bereikbaar van 100 kHz tot 230 MHz en heeft een klein monochroom scherm waarop alle metingen en menu's worden getoond. Het leuke is dat deze unit ook een Bluetooth-verbinding kan maken met de mobiele telefoon, waardoor via een speciale app alle informatie kan worden uitgelezen en opgeslagen kan worden. De software is nog volop in ontwikkeling en in de Windows-versie werkt de Bluetooth-koppeling nog niet, dus moet de data met een USB-kabel worden uitgelezen. In de rubriek Classic Radio wordt uitgebreid de Helicrafters SX-101 besproken, een ontvanger die we nog wel eens in deze versie op de markt tegenkomen. Deze ontvanger, welke in 1956 werd gelanceerd, was in zijn tijd een echte, zware maar hoogwaardige ontvanger, welke samengebruikt werd met de zender HT32 en de HT33 eindversterker. De ontvanger was voor die tijd behoorlijk modern en dat moest ook wel, want er was toen veel concurrentie van onder andere Collins en Drake. De schrijver geeft de geschiedenis aan van deze ontvanger en zijn directe opvolgers en schrijft dat het bedrijf Handicrafters na 1966 heel langzaam van het toneel verdween. Dit door verkoop aan een ander bedrijf, welke op hun beurt het bedrijf weer doorverkocht, totdat het bedrijf ophield met bestaan in 1975. In de Radcom staat een flink artikel over VDSL-verstoringen in de korte golf amateurbanden in het Verenigd Koninkrijk. In landen met vele lange bovengrondse telefoonlijnen is er kans op storingen op de HF-banden als de telefoonmaatschappij VDSL-techniek toepast. Bij de RSGB zijn diverse meldingen binnengekomen van zendamateurs die last hebben van dit probleem. In de Radcom wordt door Golf 8 Echo Papa Alpha beschreven hoe men met SDR software tools Lelantos een meting kan doen om vast te stellen of men last heeft van VDSL-storingen en met welk niveau. Met een IQ-opname van een halve seconde van ongeveer 2 MHz rond bepaalde spotfrequenties kan de software vaststellen of er wel of niet last is van VDSL-interferentie. Verder lezen we een review van de vierde versie van de zeer populaire BHI Nest 10 Noise Reduction Speaker. BHI is een Engels bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het maken van allerlei apparaten voor het filteren van ruis op audioniveau. De beschreven speaker werkt tussen 10 en 18 volt en heeft een kleine audioversterker van een paar watt met daarbij gecombineerd een DSP-ruisonderdrukkingscircuit. Dit kastje is bedoeld voor sets zonder DSP-functie. Het ingebouwde DSP-circuit is in 8 stappen in te stellen, waarbij hoe hoger de setting, des te agressiever de ruisonderdrukking wordt. Het kastje is zo slim om bij CW een ander algoritme te kiezen, waardoor deze pulssignalen niet worden onderdrukt, maar wel de omliggende ruis. In een van de technische artikelen wordt door Foxtrot 4 Golf Oscar Hotel een beschrijving gegeven van een Whisper bakenzender, welke voor educatieve doeleinden is opgezet. Het hart van de schakeling is een Arduino Mini welke een Direct Digital Synthesizer aanstuurt. Om de timing goed te krijgen wordt gebruik gemaakt van een real-time clockchip. Door het aanbrengen van een klein OLED-display en een low-pass filter om het signaal schoon in de lucht te brengen, is het Whisper baken klaar voor actie. De schakeling geeft ongeveer 100 milliwatt af, wat vaak genoeg is voor leuke Whisper-experimenten. De software en hardware wordt in het 4-pagina's tellend artikel uitgebreid beschreven, zodat nabouw en eigen aanpassingen mogelijk zijn. Kilo Oscar 8 Sierra Charlie Alpha schrijft over zijn ervaring in Bhutan tijdens de D-expeditie eind 2019 als Alpha 50 Bravo Oscar Charlie. Het team had voldoende ervaring en apparatuur voorhanden om veel verbindingen te maken. In de slechts korte tijd dat men aanwezig kon zijn, zijn er 10.000 QSO's gemaakt, waarbij FT8 nu 50% van het aantal QSO's betrof, CW en SSB beide rond de 25%. Veruit de meeste verbindingen werden gemaakt met Europa, zo'n 75%. Golf 3 Whisky Zulu Papa beschrijft de problemen die hij had bij zijn buren bij het kijken van hun tv. In Engeland zijn er veel bewoners die naar Freeview kijken, wat we in Nederland kennen als Digitenna. Sommige installaties staan al jaren op daken en wie wel eens in Engeland is geweest, heeft vast wel de meest bijzondere tv-antenneconstructies op de daken zien staan. Terug naar het artikel. De buren van de schrijver keken al jaren tv zonder problemen, tot ineens men storingen kreeg als de zendamateur ging zenden. Ook al zond hij met laag vermogen, zijn buren stonden direct aan de deur om te klagen dat hun tv-ontvangst keer op keer wegviel. Na analyse bleek men te kijken met een oude en iets verroeste tv-antenne met slechte en verweerde coaxbekabeling, welke naar een versterker met splitter ging en zo naar 2 tv-toestellen in het huis. Uiteindelijk is na heel wat boze woorden en wat hulp van een bevriende zendamateur de hele tv-antenne-installatie vervangen voor deugdelijke spullen. Daar de tv-zender redelijk dichtbij was, kon middels een stevige high-gain Yagi en nieuwe hoogwaardige coaxkabel ruim voldoende signaal worden ontvangen, zodat de tv-versterker met splitter overbodig was en met een normale passieve splitter kon worden volstaan. Uiteraard was na deze aanpassing het beeld weer optimaal en kon de amateur weer heerlijk uitkomen op de amateurbanden en herstelde de relatie met zijn buren. Bruce, Hotel Bravo 9 Alpha November Yankee, begint een serie artikelen met als tekst Battling the Radio Beams. Dit artikel gaat over het in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse troepen gebruikte systeem van gerichte radiobundels. Deze sterk gerichte bundels, welke vanaf meerdere locaties in Europa werden uitgezonden, zorgden ervoor dat doelen op Engels grondgebied zelfs in het donker kon worden gevonden en bestookt. Dit systeem, welke werkte op frequenties rond de 30 à 35 MHz, was voor deze tijd zeer vernuftig. Als twee of meerdere beams samenkwamen, dan ontving de navigator een voor hem herkenbaar patroon en was het doel bereikt. In 1940 vonden de Engelse radioapparatuur in een Duits neergestort toestel, waarbij men kon vaststellen dat deze ontvangers waren afgestemd op 30, 31,5 en 33,3 MHz. Door op deze frequenties af te stemmen, werd door rond te vliegen een beam gevonden. Toen deze gevolgd werd en een van de andere frequenties goed te horen werd, bleek men te vliegen op het kruispunt van de beide beams rond Derby. Het was al snel duidelijk waarom. Heel dichtbij lag de fabriek van Rolls-Royce, welke toen de motoren maakte voor de Spitfires en Hurricanes vliegtuigen. Hierna werd door de Royal Air Force een heel systeem opgezet om het navigatiesysteem van de Duitsers onwerkbaar te maken en de piloten te desoriënteren tijdens hun aanvallen op Engeland. Een boeiend verhaal en we kijken nu al uit naar deel 2. Deze maand hadden we ook de mogelijkheid om de Practical Wireless te lezen. Een onafhankelijk blad dat al vanaf 1932 in Engeland wordt uitgegeven en verzonden wordt naar alle delen van de wereld. Don, Golf 3, X-ray Tango Tango geeft in een 3 pagina's lang artikel een review van de station server van MFJ met als type MFJ1234. Een aantal maanden geleden stond een soortgelijk verhaal in de QFD van de ARRL en maakten wij er melding van. Deze unit is een interface systeem met een ingebouwde Raspberry Pi, waardoor hij heel veel functies kan doen en deels als standalone mini-PC kan worden gebruikt. Golf 4 Echo Foxtrot Echo beschrijft een dubbel zijband QRP transceiver van QRP Guys. Deze kleine unit is vooral bedoeld voor digitale modus zoals bijvoorbeeld FT8. Voor $40 een leuke schakeling om QRP mee actief te zijn. Tijdens het schrijven van de review kreeg men het bericht dat QRP Guys ook een VFO had ontwikkeld, waardoor deze transceiver met een aantal aanpassingen nu ook van 160 tot 17 meter afstembaar is met een resolutie van 10 Hz. Kosten van het VFO waren bij publiceren nog niet bekend. Papa Juliet 4 Delta X-ray beschrijft in een uitgebreid artikel de werking en bouw van de baseloaded verticals voor de lage banden 160, 80 en 40 meter. Hij geeft aan hoe hij de eerste antenne voor 160 meter heeft gebouwd, met onder andere details over de gebruikte spoel, de 6 meter lange stevige aluminium buis als basis, met daarop een 18 meter lange spiderbeam glasfibermast. Ook beschrijft hij de resultaten en bevindingen van zijn experimenten. Hierna bespreekt hij hoe hij met hetzelfde principe ook een versie voor 80 en 40 meter heeft gebouwd. Golf 4 Uniform Sierra India beschrijft in een uitgebreid artikel zijn acties om actief te worden via de diverse FM-satellieten. Van het zelfbouwen van zijn dualband 2 meter en 70 centimeter richtantenne waarbij de antennes haaks op elkaar staan, tot het kopen van een duplexer bij een Hongaarse amateur en het meten en afregelen van de antenne. Na alles getest te hebben was het tijd om zijn eerste stappen te zetten in het werken van satellieten. Hij beschrijft hierbij dat hij eerst heeft geluisterd naar 2 satellieten en heeft kunnen wennen aan de Doppler shift en het uitrichten van de antenne om de satelliet te volgen. De dag erop was het tijd om zijn eerste QSO's te maken. Omdat hij zijn handen vol had met een portofoon en met zijn andere hand de antenne aan het bijrichten was, bleek een logboek bijhouden vrij lastig te zijn. Daarom neemt hij nu zijn QSO's op en dan kan hij later het log invullen met alle relevante details. Tot zover weer waar ons oog op viel in de door ons gelezen Engelstalige bladen.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
Day of YLs. Vorig weekend, het laatste weekend van de maand mei, was het de DOYL, ofwel de dag van de YLs. Dit was een contest in het leven geroepen door Karine F5ISI, helaas Silent Key. Zij heeft de editie van 2020 niet meer mogen meemaken. De gedachte achter de DOYL is dat dames worden uitgenodigd om actief te zijn op de HF-banden, in SSB, CW en RTTY. En verder ook op de VHF-banden, uitgezonderd repeaterfrequenties. Een QSO van 2 YL's leverde de meeste punten op, 3 punten, terwijl OM en YL 2 punten opleverden en YL en OM 1 punt. Een drietal dames die eerder actief was onder de callsign PIVYLC had de oproep gezien op de diverse kanalen, de website en social media en besloot om ook mee te doen. Uiteraard op eigen gelegenheid en niet onder de YLC-vlag. Sonja, PD4-SOM, deed mee vanaf de camping in Noord-Brabant, waar zij graag met haar gezin verblijft. Na de nodige voorbereidingen zat zij op 24 mei klaar achter de ICOM 7100, die met behulp van een ENTVET-antenne kon zenden en ontvangen op 10, 20 en 40 meter. Het viel haar op dat aanvankelijk er weinig te horen was op deze banden. De eerste verbinding met een YL voedde Sonja's enthousiasme. Zelf zoeken leverde niet veel interessante stations op, dus besloot ze zelf CQ te gaan roepen. Dat ging iets beter, maar het verkrijgen van de benodigde 33 punten voor het certificaat werd een grote uitdaging. Maar Sonja is een volhouder, dus ze ging door. En ze heeft die dag 7 YL's gewerkt en 19 OM's. Haar kinderen werden er bijna gek van, zei ze, met gevoel voor drama. De volgende dag heeft Sonja nog een keer de set aangezet, maar helaas lukte het niet om er nog QSO's bij te sprokkelen. Ze vond het teleurstellend dat er zo weinig YL's op de band actief leken te zijn. Ze vond het wel heel leuk om zelf mee te doen en blij dat ze toch de 33 punten ruimschoots heeft binnengehaald. Dan Lisa, PA2LS. Zij deed mee vanuit haar home QTH te Geldrop met behulp van een Elecraft K3 en een FD3. Ze maakte met 100 watt verbindingen op 10, 15 en 20 meter, voornamelijk in SSB en een enkel QSO in CB. Ook heeft ze CQ geroepen in RTTY, maar er kwamen geen stations terug. Lisa was derhalve ook enigszins teleurgesteld. Wel behaalde ze ook zij de benodigde 33 punten. Ikzelf, Claudia, PA5CT, heb op 2 banden verbindingen kunnen maken vanuit ons QTH in S, alweer Noord-Brabant. Ik gebruikte een Elecraft K3 en een driebandsbeam FB23 en een inverted L voor 80 meter. Helaas had ik geen antenne voor 40 meter. Ik was zondag laat begonnen in de hoop op 80 meter flink wat QSO's te kunnen maken, maar dat bleek tegen te vallen. In elk geval kon ik op 20 meter contact leggen met Sonja PD4SOM en met Lisa PA2LS. Ook op 10 meter heb ik Lisa in het log, Sonja helaas niet. Haar OM kon ik net uit de ruis filteren, maar Sonja zelf helaas niet. Met zelf zoeken heb ik geen YL stations kunnen vinden. De tweede dag ben ik zelf CQ gaan roepen en dat leverde een enkele YL op en verder enkel OM's. Leuk is wel dat je af en toe hoort, wat leuk, een vrouw op de band. Zelf was ik ook steeds weer blij als ik een YL hoorde. Maar 2 Duitse YL's die CQ riepen, bleken dat voor een andere contest te doen. Er was namelijk zondag ook de Hamburg contest. Terugkomende stations waren met name OM's. Net als Sonja en Lisa was het mij dus ook opgevallen dat er niet veel YL's actief leken te zijn. We werkten voornamelijk OM's. Maar wat me het meeste trof, waar waren de Franse YL's? Ik heb een paar Franse stations gewerkt, maar helaas geen enkele Franse dame. De YL's aan de andere kant van de oceaan werden gespot in het cluster, maar waren helaas niet door ons te werken. Zij hadden daar flink aanbod, zo is te lezen op www.3830scorers.com, waar men ook het aantal QSO's kon uploaden, als ook de ervaringen delen. Daaruit bleek dat het overgrote deel van de QSO's in SSB was. CW en RTTY waren vertegenwoordigd, maar beduidend minder. Leermomenten. Voor mijzelf eerder QRV zijn en eerder zelf CQ gaan roepen. Niet te veel zoeken naar andere stations. En met de K3 aan het tweede ontvanger kun je ook runnen en zoeken tegelijk. Dus dat moet ik maar eens gaan oefenen. En ik ga in elk geval zorgen dat ik ook QRV kan zijn op 40 meter. Die band heb ik echt gemist. Verder heb ik ook leermomenten voor de organisatie van de contest. Er was namelijk vanaf het begin onduidelijkheid over de tijden van de contest, zondag en maandag. Bij navraag bleek de zaterdag ook te kunnen. Echter, dat was niet zo gecommuniceerd. Dus bleef het bij zondag en maandag. Maandag was verder een normale werkdag, maar dankzij de vele thuiswerkende mensen vielen er nog voldoende OM-stations te werken. Met name OM-stations. Handiger lijkt mij dat de contest op zaterdag en zondag is. De contest viel zondag echter ook nog tegelijk met de Hamburg contest. Dat zal voor de Duitse Royals lastig zijn geweest. Maar ja, er zijn elk weekend wel contesten. Dus om de DOYL op een gunstig moment te houden zal moeilijk tot onmogelijk zijn. Wat mij verder opviel was dat in het rapport RST en OM of YL dat velen de OM of YL weglieten. Meestal is goed te horen of je een OM of een YL treft. Maar in twijfelgevallen, en daar had ik er één van, is het toch goed om het rapport volledig te geven. Het was leuk om aan deze contest mee te doen en ik hoop dat in de komende jaren er meer YL's gaan meedoen.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Papa India 4 Alpha Alpha brengt iedere maand het radioreport waarin de radiohobby centraal staat. Het radioreport vertelt over de gekste, nieuwste, spannendste, maar vooral leukste radioonderwerpen. Dit is het PI4AA radioreport.
Kees, goedenavond.
Goedenavond.
Zeg, ik begin altijd met mijn standaardvragen. En de eerste vraag die ik altijd heb is, wie is Kees?
Kees is een gepensioneerde meneer die zijn hele leven al bezig is met het radiozendamateurisme. Niet alleen daarmee trouwens, maar ook nog wel met wat andere dingen, gelukkig. En een heleboel facetten van deze hobby heeft beleefd. En er nog steeds mee bezig is. Zeker nu ik gepensioneerd ben, heb ik er alle tijd voor natuurlijk.
Ja, fantastisch.
Mijn achtergrond is elektrotechniek. Ik heb mijn hele leven in de telecommunicatie gewerkt. Aanvankelijk in de kabeltelevisiewereld. In verschillende hoedanigheden. Als importeur van apparatuur, als adviseur vanuit de overheid. En later ben ik overgestapt naar de radiodienst van de toenmalige PDT. En ook daar heb ik van alles op het gebied van telecommunicatie gedaan. Dus ik was beroepsmatig betrokken bij allerlei telecommunicatiezaken. Maar dat was meer op papier en beleidsmatig. En als ik wat praktisch wilde doen, dan kon ik dat maar het beste thuis doen.
Dus wat zijn je roepletters?
Dat is nu PE5T.
PE5T. Kees, de reden dat wij met elkaar bellen is een heel eenvoudige. We kregen een vraag van een luisteraar. En die gaat over antennetechniek. En ja, uit de commissie PI4AA, mijn naamgenoot Remco PA3FIM, die kwam met jouw naam op de proppen. En de vraag van de luisteraar was van, ja, we luisteren naar de expedities. Die mensen die vertellen ons van allerlei leuke dingen over hun station, behalve dan dat ze ons gunnen een QSO te maken. En dan hoor je over antennetechniek en wat voor antennes ze kiezen. En dan is de eerste vraag die bij mij opkomt, wat voor antennes zijn er überhaupt? Eventjes grofweg, want bij mij zijn alles dipolen, maar dat is misschien een beetje kort door de bocht. Waar mensen gebruik van zouden kunnen maken.
En dan bedoel je mensen die op expeditie gaan?
Ja.
Met name.
Ja.
Ja, ja, dat verschilt nogal per expeditie. Er zijn verschillende landen waar je naartoe kunt als die expeditionair. En sommige van die landen die liggen in het binnenland van Afrika. En andere die liggen midden in de oceaan.
Ja, precies. En dat heeft invloed.
Dat heeft invloed op de keuze. Als je naar het binnenland van Afrika gaat, dan heb je te maken met een wat andere omgeving natuurlijk voor het uitzenden van je radiosignaal dan wanneer je op een eiland midden in de zee zit. Het verschil is dat op het land de radiogolven toch wat moeilijker het luchtruim kiezen, de ether kiezen, dan wanneer je bijvoorbeeld aan het strand zit op een eiland. En ik denk dat dat nogal bepalend is voor wat iemand op reis meeneemt. Hè? Het voordeel van op een eiland zitten, dat is dat je een goed geleidend oppervlak om je heen hebt, namelijk het zeewater. En dat zeewater, dat kun je heel goed gebruiken bij het maken van een hele efficiënte antenne. vandaar dat expedities die naar eilanden gaan ook bij voorkeur aan het strand gaan zitten ergens langs de kust. En dat heeft natuurlijk ook het voordeel dat een aantal van die eilanden die nogal populair zijn ook beschikken over resorts waar je ook nog naast het beoefenen van je hobby heel erg luxe kunt verblijven. En wat ze dan meenemen op reis, dat is vaak ook betrekkelijk simpel. Het bestaat uit hengelstokken waar ze verticale antennes aan hangen. Bijvoorbeeld een eenvoudige ground plane. Hè, een verticale draad die aan de onderkant wordt aangestuurd. En als je dan een paar draden in het water legt als tegencapaciteit, dan heb je vaak al een hele goede antenne, omdat het zoute wateroppervlak je radiosignaal fantastisch mooi spiegelt naar de horizon. En als je daarentegen midden in Afrika zit, dan heb je natuurlijk het voordeel niet van die mooi geleidende zee om je heen. En dan moet je wat meer de hoogte in met je antenne. Het gebruik van eenzelfde soort antenne die het op zo'n eiland heel goed doet in de binnenlanden van Afrika, dat zal veel minder goed gaan. Mm-hmm. Ja, en vandaar dat ze in Afrika ook vaak toch een horizontale antenne meenemen en ook dat ding op een wat grotere hoogte moeten neerzetten om ja, een beetje een goed radiosignaal neer te zetten in die landen waar ze daar verbinding mee willen maken. Hè? Europa, Amerika en Japan, hè? Dat zijn de grote doelgebieden voor de expeditie. En er zijn er nog verschillende varianten voor op het strand. Je kunt nog een antenne maken die een beetje richtwerking heeft. En dan plaats je achter de stralen nog een reflector. Dat wordt ook wel vrij veel gedaan. Dat kan ook allemaal vanaf het strand af opgebouwd worden met gebruikmaking van wat hengelstokken. En als je dan in Afrika zit, dan niet zelden gebruik maar dan een horizontale antenne op enige hoogte, zeg maar een meter of 10. Die ook bestaat uit twee elementen. Maar dat moet je dan ook weer draaien. Dat geeft natuurlijk allemaal een heleboel extra spul wat je mee moet zeulen als je op reis gaat. En dat kost ook allemaal weer geld. Hè? Dat meenemen van allerlei spullen in het vliegtuig, dat kan aardig in de papieren lopen. En wat dat betreft heeft iemand die naar een eilandje gaat een behoorlijk voordeel. Die hoeft eigenlijk niet zoveel mee te slepen. Een paar hengelstokken en een paar brossen draad en wat kokerskabel, dat is genoeg om behoorlijk uit de voeten te kunnen als je dat aan de strand neer kunt zetten. En als je naar het binnenland van Afrika gaat, of Azië of een ander binnenland, dan zul je toch over het algemeen wat meer spullen mee moeten nemen. Wil je hetzelfde succes hebben met je signaal in de doelgebieden als wanneer je aan het strand je antenne kunt neerzetten.
Ja, ik begrijp een beetje uit jouw woorden, even los van dus de locatie, dat financiën toch ook wel een belangrijke factor zijn bij de keuze van de antennes. Zeker als je dus een hoop metersjouwen hebt, want een beampje, dat wordt al snel een ding.
Ja, dat gaat al snel. Dat kan al snel in de papieren gaan lopen. En ja, ik weet niet of je zelf wel eens een vliegreis maakt, maar het meenemen van bagage, dat wordt steeds meer ontmoedigd en je moet steeds meer extra gaan betalen. Zelfs op binnenlandse vluchten al, hè?
Ja,
of binnenlandse, ik bedoel Europese vluchten.
Ja.
Ja. Nee, dat is gewoon zo.
Ja. En
en je moet het ook allemaal het land binnenbrengen. Hè? Dat, dat lijkt simpel, maar het komt nog wel eens voor dat een radio-expeditie de nodige problemen ondervindt. Als ze in een land komen waar men niet zo erg gewend is om mensen met een heleboel radioapparatuur en antennes door de douane te zien komen. Ja, wat aanwanend in sommige gebieden in de wereld.
Ja.
Wat is dat voor volk? Kunnen we die zomaar door de douane laten? Hebben ze een vergunning om hier te mogen zenden? Hebben ze een vergunning om die spullen te mogen importeren? Ja, er zijn wel eens rare dingen gebeurd. Hè? Dat men enorme bedragen vroeg om je spullen het land in te mogen brengen. Hè? Dat is natuurlijk ook gekoppeld aan wat loesje regimes met lui die proberen er een slaatje uit te slaan. Ja. En dat soort dingen, ja.
Zeg, ik denk dat als ik naar een mooi resort ga aan zee, dat ik redelijk uit de voeten kom. Ik zet een hengel neer, een draad eraan. Ja, eigenlijk, ik zou zeggen, een zelfbouwproject.
Ja.
Als je nou, ik was in Afrika, ik zat boven op een berg. En echt, dat was nog genoeg werk zonder zendapparatuur. Maar stel je voor dat je naar Afrika gaat en daarvoor het zenden gaat. Zijn er dan merken of antennes waarvan je zegt van die zijn enorm populair en wel om deze reden?
Ja hoor, die zijn er wel. Heel erg populair, dat zijn die hexbeampjes. Die bestaan uit hengelstokken en een boel draad. En die wegen heel weinig, een kilo of 8 of zo. Kun je vrij klein opvouwen in een voederhaal. En die hebben ook niet zo'n stevige aluminium mast nodig. Dat kan ook betrekkelijk bescheiden zijn. Moet je wel tuien natuurlijk als je dat overeind zet. Dat is een vrij populaire antenne, de Hexbeam. En expedities nemen die vaak mee. Er zijn verschillende lieden die die dingen fabriceren in Europa en daarbuiten. En die dingen koop je voor misschien 500-600 euro of zo. En die zijn, het zijn twee elementen antennes trouwens. En met een behoorlijke richtwerking. Je ziet ze veel bij expeditionairs. Ja.
En dat is dan denk ik zo voor de hogere hijfbanden? Of?
Ja, dat is voor de hogere hijfbanden. Hè,
ja.
Van 20 tot en met 10 meter, soms 6 meter. En voor de lagere HF-banden gebruik men altijd verticale antennes.
Oké, toch wel.
Ja, dat zijn dan hengelstokken van 10 meter tot 20 meter. En met een draad erlangs en met een aardnet eronder.
Ja.
Dat is ook in de binnenlanden van Afrika niet anders, hoor, moet ik zeggen.
Nee, precies.
En dat doet het natuurlijk aan het strand vele malen beter dan ergens in het binnenland. Omdat je aan het strand nou eenmaal het enorme voordeel van het mooie geleidende oppervlak om je heen hebt. Ja.
Oké. Okay. Hey Kees, ik zou zeggen een heel duidelijk antwoord op een redelijk goede vraag, toch?
Mooi.
Ja. Ik denk, ik kan op expeditie, ik weet wat ik waarheen mee moet nemen, toch?
Ja, nou, oké, Remco.
Ja, dankjewel voor je tijd.
Ja, graag gedaan. Succes met je uitzending.
En dankjewel.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha.
En daarmee is er alweer een einde gekomen aan deze uitzending van Papa India 4 Alpha Alpha. Heb je zelf ook een idee voor een bijdrage of voor het PI4AA radioreport? Neem dan contact op met de redactie. Dat kan via het formulier op onze website www.pi4aa.nl of direct via de e-mail pi4aa@vieron.nl. Ook wijs ik je graag op de website van onze vereniging De Veron, www.veron.nl. Daar kun je alle informatie vinden over onze mooie hobby en bijvoorbeeld hoe je lid kan worden van De Veron om zo alle mooie activiteiten die De Veron organiseert te ondersteunen en te kunnen genieten van alle voordelen van het lidmaatschap. Tot de zomerstop hebben we nog één uitzending en wel op 3 juli, natuurlijk om 9 uur 's avonds lokale tijd. Na de zomer zijn we dan weer terug op 4 september. Je kunt ons dan ontvangen op de bekende frequenties 7.073 MHz, 145.325 MHz en 430.125 MHz. Zometeen is er op 430.125 MHz en op 40 meter de mogelijkheid om je in te melden. Zoals de ervaren luisteraar weet, moeten we even wat ompluggen voordat we zover zijn. Heb dus even geduld, we melden ons vanzelf. Ik bedank iedereen voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot Papa India 4 Alpha Alpha en blijf gezond!